Top of Mind.
De podcast waarin we grote vragen stellen op het kruispunt van communicatie, marketing en maatschappij.
Dit is aflevering 3, Rebranding. Met Sam en Fabian.
Begin 2021 werd Becoming omgedoopt tot Like Minds. Het was het sluitstuk van een intensief proces. Een proces waarbij we samen met medewerkers en klanten op zoek gingen naar de essentie van ons bedrijf. Die zoektocht zette ons aan het denken. Hoe pakken andere bedrijven zo'n rebranding aan? Is rebranding altijd wel een goed idee? En welke invloed hebben maatschappelijke evoluties op zo'n proces? We onderzoeken die vragen vandaag samen met onze hoofdgast Stef Verbeek.
Stef is al 20 jaar merkstrateeg en managing partner bij branding agency Pavlov. Hij helpt kleine en grote organisaties om hun merk waardevol uit te bouwen. Stef is naar eigen zeggen aan een kweeste bezig. Een kweeste waarin hij dezelfde boodschap blijft herhalen. Investeer in je merk, het is je meest waardevolle bezit. Hij vertelt in zijn boek Brand Hacking dat adverteren voor losers is, waarbij hij marketing omschrijft als een soort van belasting die je betaalt op de saaiheid van je merk. We moeten dus minder schreeuwen, meer verleiden. En sterke merken helpen daarbij.
En welkom, hè.
Ja, welkom, dankjewel, Stef. Dankjewel. Ja.
Oké, ja. Vandaag gaan we het over rebranding hebben. Mm-hmm. Ja, hoe zou jij rebranding uitleggen aan een leek?
Hoe zou ik dat uitleggen aan een leek? Een rebranding voor mij is gaat altijd gepaard met een evolutie, een momentum, als het ware. Waar rebranding een onderdeel van is. Hè. Dus rebranding voor velen staat nog gelijk aan een nieuwe naam, een nieuw logo, nieuwe kleurtjes, nieuwe foto's. Dat is een gevolg van een rebranding. Voor ons, bij Pavlov, is een rebranding een totaalproces. Waar je kijkt, ook strategisch, van zit hetgeen wat we vandaag als merk in de markt zetten, zit dat nog juist, klopt dat nog? En er zijn heel wat aanleidingen voor rebranding. Dat kan een fusie zijn, dat kan een doorstart naar een faillissement zijn. Dat kan ook heel positief zijn en een groei, waardoor de vlag de lading niet meer dekt. En dan je zegt van ja, goh, we zijn destijds gestart met, en it all made sense, merkgewijs ook. Vandaag helaas niet meer. Hè. Dat zijn de noodzakelijke dingen. Dus dat is voor mij een rebranding. Dat is een volledig proces waarbij je kijkt van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen, strategisch, dat ons verhaal klopt, dat de perceptie die we oproepen, de associaties die we willen creëren, dat die juist zitten. En dan inderdaad, ja, vaak daar dan de visuele of zintuigelijke ervaring die daarbij hoort. Hè. Dan denk aan logo, typografie, iconografie, beeldtaal, tone of voice, sonic branding, zo je wenst, tot en met het interieur van een kantoor of een winkel. Is er dan een gevolg van dat mee evolueert in dat verhaal. Hè.
Ja, en rebranding of branding in het algemeen is dan ook meer dan de verpakking, maar gaat ook echt over de strategie van een bedrijf.
Ja, dat is een slippery slope of een moeilijke discussie, omdat er natuurlijk talloze definities zijn van wat is branding. Hè. Voor velen is het inderdaad dat uiterste, dat buitenste laagje vernis. Hè. Namelijk, je hebt de kern van je organisatie en dat moet dan sexy verpakt worden om in de markt te zetten. Voor mij is branding de start van alles. Hè. Natuurlijk voor mijn eigen winkel dat ik een beetje spreek, maar voor mij is branding de core van waar je mee bezig bent. Hè. Je why, je waarom, hè. Daar begint het bij. En alles wat daaruit komt of wat daar een gevolg van is, hè, gaande van aantrekkelijk zijn voor nieuwe medewerkers, aantrekkelijk zijn voor klanten, bestaande en nieuwe, een maatschappelijke rol vervullen, vertrekt vaak vanuit dat DNA, vertrekt vaak vanuit een merkstrategie. Dus wij raden dat aan klanten ook altijd aan. Hè. Eigenlijk zou je in je directie, een CBO moeten hebben bijna, een Chief Branding Officer, die organisatie on-brand houdt en zorgt dat allemaal gestroomlijnd is qua verhaal.
Kom je zo iemand soms tegen?
Zelden tot nooit. Wat wij wel tegenkomen zijn brand managers uiteraard, maar die hebben vaak een heel, ik kan niet zeggen commerciële rol, maar het doel is toch meestal verkopen op een of andere manier, hè, marketingtechnisch dan. De laatste jaren heb je natuurlijk de evolutie van de Customer Happiness Officers, of de Chief Happiness Officers zelfs, dat soort dingen. Dat is eigenlijk een rol die, zoals ik het ervaar, vaak ontstaan is uit customer support. Hè. Dus ontevreden klanten terug tevreden maken en degenen die tevreden zijn, tevreden houden. Maar die rol proberen wij toch wel breder te interpreteren als van ja, ook iemand die continu bezig is met hoe vertalen we dingen die in een merkstrategie op papier staan naar de realiteit. Hè. Je hebt daar talloze voorbeelden van. Hè. We zeggen dat we een fun merk zijn. Hè. Dat is de story dan. Hè. Dat wordt dan allemaal in allerhande workshops door consultants begeleid op papier gezet. Maar wat betekent dat dan voor een klant of voor een prospect of gewoon voor een random person? Hè. Wat is dat dan? Hoe vertaal je dat, die fun? Ecologisch is ook zo een, hè. Dat is ook zo'n dooddoener. Hè. Elk bedrijf vandaag is duurzaam bezig en ecologisch bezig. Maar wat is dat dan? Hè? Wat betekent dat voor een boekhouder? Hoe kan uw boekhouding duurzaam zijn, bijvoorbeeld? Je kan zeggen, ja, dat is bedrijfsstrategie. Voor ons is dat ook merkstrategie. Hè. Dat merk vaak de facilitator is, het glijmiddel om zo'n dingen mogelijk te maken. Dus dat zou voor mij in elk geval een belangrijkere rol mogen krijgen, ook op directieniveau. Ja.
Ja. En consistentie is daar wel een belangrijk begrip.
Het is een cruciaal begrip. Als je dat niet consistent doet, hè, en dat is een klassieke fout, denk ik, die vooral kleinere bedrijven maken, die beginnen daar met heel veel goesting aan. En ze communiceren daarover op Facebook en ze zijn bezig met allerhande actieplannen en contentkalenders. En dat wordt dan goed vertaald naar marketing, maar als er dan niet onmiddellijk return van is, dan kakt dat weer in, zoals ze dat in het mooie Antwerp zeggen, en dan valt dat stil. Verdwijnt vaak ook de interesse, dus je moet dat wel levendig houden, inderdaad. Consequent daarin zijn en consistent daarin zijn is cruciaal. Ook in heel praktische dingen. Hè. Als wij een branding traject doen, of zeker een rebranding, en er komt een nieuw logo, een nieuwe huisstijl aan te pas, wij leveren een set van guidelines op en een brand manual. Het is wel de bedoeling dat je die volgt. Hè. Dat je niet na 3 weken alweer andere PowerPoint slides aan het maken bent en zelf nieuwe tinten gaat introduceren in je communicatie. Er is vaak heel goed nagedacht over kleuren en iconen en beelden. Dan moet je niet beginnen freewheelen. Hè. Mm-hmm. Dus consequentie is daar zeer belangrijk in.
En geef het de tijd die het nodig heeft.
Absoluut moeten we dat de tijd geven. Ja. Mm-hmm. Dat is een klassieke misvatting ook. Hè, want bedrijven zien een rebranding vaak als een eindpunt. Van tada, en we hebben het. En dat is het sluitstuk van een heel proces. En dat klopt voor een stuk ook. De lancering van een nieuw merk is het sluitstuk van een heel proces. Maar het begint eigenlijk pas bij die rebranding. Hè. Het is vanaf dan dat je zegt: van oké, nu kunnen we met een schone lijst veel gezegd, maar. Met een sterk verhaal en een solide merk gaan communiceren en gaan acteren in de wereld.
Ja. Mm. Ja. Ik heb soms het gevoel dat veel bedrijven hun employer brand ontwikkelen om aantrekkelijk te zijn voor de doelgroep, mm-hmm. maar dat dat in veel gevallen niet authentiek is mm-hmm. of beantwoordt aan wat er echt leeft op de vloer.
Dat is met employer brands is dat zo, maar dat is net zo goed met andere brands. Hè. Met gewone brands is dat ook zo. Hè. Dat heeft te maken met, denk ik, een onzekerheid, angst vaak ook. Merken zien andere merken, al dan niet concurrerende bedrijven, bepaalde keuzes maken of bepaalde dingen naar voren schuiven en willen / durven niet achterblijven. Ik vind dat bijvoorbeeld leidt tot heel veel greenwashing. Ik vind dat een prachtig voorbeeld daarvan. Hè. Maar ja, je hebt echte merken die vanuit hun waarom, hun brand purpose, heel ecologisch denken, heel duurzaam denken. En anderen die dat zien als een manier om mee te zijn met maatschappelijke tendensen. In employer branding is dat niet anders. Hè. Elk merk op zoek naar zeker jeugdige talenten wil de nieuwe Google zijn, hè, met de poefjes en de palmboomuren en de pooltafels en zo verder. Waarom is dat weinig authentiek? Omdat men zich natuurlijk baseert altijd op dezelfde studies en dezelfde zaken en men kijkt naar elkaar. Hè? Een beetje te veel met momenten. Wat daar ook een reden is, en daar ben ik ook al een kweeste bezig om op uw inleiding terug te komen, dat is die gruwelijke drang naar consensus altijd. Hè? Men wil iedereen aan boord houden. En het gevolg is dat als wij bij bedrijven komen die zelf al nagedacht hebben over hun merkstrategie en ze hebben een missie en een visie geformuleerd, dan is die in 99% van de gevallen onmiddellijk inwisselbaar met de meeste van hun concurrenten. Dat is een soort van grijze, veilige drap geworden, want ja, je wilt alle agendas aan tafel gunstig stemmen, je wilt iedereen aan boord houden, letterlijk en figuurlijk. En dat moet je niet doen. De sterkste merken, en dus ook de sterkste employer brands, zijn die keuzes maken. En die durven afwijken van die platgewandelde paadjes, die durven een keer te zeggen, ja, fuck consensus. Hè. Wij kiezen nu eens heel bewust voor niet die consensus, op bepaalde zaken, daarom niet op alles. Dat zijn die blijven plakken qua brands. Dat zijn die love brands worden, hè, zoals we die term dan gebruiken. Ik vind een goed voorbeeld, een perfect voorbeeld daarvan is Ben & Jerry's, hè, die voor alle anderen eigenlijk goed wilde doen. Een goed product, en een goede kwaliteit en een sterke community uitbouwen. Maar wel als allereerste in de jaren 70 al zeiden van ja, nee, wij gaan met alternatieve, gezondere, duurzamere, groenere producten op de markt komen. En nu ja, bijna elk ijsjesmerk wil zoals Ben & Jerry's zijn. Hè. Maar het origineel is moeilijk te kopiëren. Waarom? Omdat zij zeer consequent tegen de stroom ingezwommen zijn. Apple is ook zo'n voorbeeld, hè, van een merk dat zegt, ja, dat status quo, wij gaan dat challengen. En we zien dat Dell en Microsoft en HP en alle andere merken van alles aan het doen zijn. Goed, laat ze doen. Wij beslissen geen USB-poorten meer in een MacBook. Ja, dat controversieel, sure, maar dat is een gevolg van niet de consensus volgen. Mochten designers bij Apple de consensus volgen, dan zouden die zeggen van, ik ga dat niet riskeren, want...
Hoe boetseer je een ijzersterk merk? Bij ijsfabrikant Ben & Jerry's schuilt de kracht in een uitgesproken en consequent beleid. Het bedrijf werd in 1978 opgericht door de Amerikaanse jeugdvrienden Ben Cohen en Jerry Greenfield. Zij deelden niet alleen een voorliefde voor ijs, maar ook voor activisme. Een van hun eerste acties was hun lobbywerk tegen het Amerikaanse kernwapenbeleid.
Toen Ben & Jerry's in 2000 werd overgenomen door Unilever, hadden Cohen en Greenfield één belangrijke voorwaarde. Ben & Jerry's moest zijn activistische karakter behouden. En zo geschiedde. Het bedrijf schaart zich onder meer achter Black Lives Matter en de LGBTQIA+-beweging. En in 2021 weigerde Ben & Jerry's om ijs te verkopen in de westelijke Jordaan-oever, uit protest tegen de geschonden mensenrechten van de Palestijnen.
Ja, je begeleidt veel van die branding- of rebranding-projecten, mm-hmm, natuurlijk. Heb je het gevoel dat, dat bij de aanvang de ambitie wel is om heel onderscheidend te zijn, maar dat dat dan juist door het praten en het kijken naar wat er extern gebeurt, dat dat eigenlijk zichzelf vastrijdt in consensus? En zo.
Wij worden meestal bij zo'n trajecten betrokken door iemand die dat zelf ook wel weet dat dat nodig is. Die zegt van, we moeten een bepaalde keuze maken, zij het controversiële keuze, of in elk geval een differentiërende keuze. Dat zijn meestal de mensen die ons aan boord halen. Dat is een marketing manager, een brand manager, of iemand op C-level die zegt van, ik geloof daarin dat we dat moeten doen. En het is door die trajecten open te trekken vaak, en door marktbevragingen te doen, dat men toch wat angstiger wordt, of toch wat geneigder is om links en rechts ideeën alweer eens wat scherpe kantjes af te veilen van ideeën en concepten. Dat klopt, en het is aan ons als consultants dan om daar voor te waarschuwen. Hè. Te zeggen, ja, probeer toch te landen op. In de meeste gevallen lukt dat effectief, hè, en neemt men wel kiest men wel een bepaalde richting die uniek is voor een bepaald merk. Maar het gebeurt ook, ja, dat je dat moet loslaten. Hè. Je moet zeggen, ja, goed, als die wil er intern niet is, of de wil om iedereen rond de tafel happy te houden, is belangrijker dan te scoren als merk de komende 20 jaar. Ja, dat is dan maar zo, hè. Helaas soms. Maar het gebeurt niet vaak, gelukkig.
Kan dat ook juist een reden zijn om een rebranding traject te starten, om weg te stappen van die, zoals je zelf zegt, die grijze trap van de consensus, en om effectief keuzes te maken en meer onderscheidend te zijn?
Absoluut, en dat is een van de redenen. Mm. En dat is ook een van de motieven om aan een rebranding te denken. Dat je zegt, wat betekenen wij nu eigenlijk? Hè? Mocht je nu onze laatste campagne nemen en die van onze concurrent, en je zou de logo's wisselen, zouden klanten dat merken bijvoorbeeld? Als het antwoord is, nee, ze zouden het niet merken, dan is de kans vrij groot dat je in die grijze trap beland bent. Hetzelfde wat ik daarnet zeg, als je missie, je visie, je brand purpose, als die zodanig vaag en middle of the road zijn, dat ze evengoed op de bakker om de hoek van toepassing kunnen zijn, ja, dan is het moment aangekomen om daar toch eens ernstig over na te denken. Ja. Dus voor mij is dat een van de motieven om aan een rebranding te denken. Of op zijn, rebranding daarom nog niet, maar op zijn minst een positioneringsoefening. Hè, waar je strategisch gaat nadenken van oké, dat zijn onze objectieven als merk. Die rol willen wij vervullen in de wereld. Zo willen wij gepercipeerd worden door onze ideale klanten, onze ideale medewerkers. Die oefening al eens maken van zijn we op dat punt? Als het antwoord nee is, en in de meeste gevallen is dat nee, hè, dan kan je gaan bijsturen. Hè, dan moet je met mensen gaan spreken, dan moet je zo'n traject een keer opstarten om uw businessstrategie, die vaak wel heel helder is voor veel bedrijven, gaan vertalen naar een merkstrategie die ook kraakhelder moet zijn, hè, glashelder.
Hmm. Ja, en vertrek je daarbij dan inside-out, vanuit de kern van je organisatie, of outside-in, vanuit de markt, de behoeften van de klanten, segmenten die interessant zijn voor je bedrijf?
Sowieso beide. Hmm. Het is belangrijk dat je vertrekt vanuit een visie. Dat is vaak een CEO, maar dat kunnen ook marketeers zijn die een bepaalde visie hebben en die zeggen, ja, die richting moeten we uit. Omdat succesvol ondernemen ook een visie hebben is. Van de andere kant mag je niet de traditionele vergissing maken van een rebranding bijvoorbeeld, van die inside-out te doen. Omdat de betrokken actoren, stakeholders, zoals het dan zo mooi heet in jargon, zodanig impact hebben op het resultaat en op de return on investment van een brandingoefening. Je kan die daar niet uitlaten. Hè. Hack nummer 1 in mijn boek Brand Hacking is probeer uw klant te doorgronden. Dat is aardsmoeilijk, want elke klant is irrationeel, is onvoorspelbaar, baseert zich op bepaalde ervaringen, herinneringen die jij niet in de hand hebt. Dat is allemaal heel subjectief. Baseert zich zelfs op het uur van de dag, het weer buiten en of wie al dan niet honger heeft om een merk leuk te vinden of niet. Hè. Blijkt uit allerhande onderzoeken. Van de andere kant is het als merk onverstandig om te zeggen wij gaan onze eigen koers varen, hè, op zijn apples. En ja, die klanten die moeten maar volgen. Want we zijn in een era van customer centricity beland, al een tijdje, waar die klant niet meer zomaar volgt. Hè. Het volstaat niet meer van een goed product of een interessante dienst aan een eerlijke prijs in de markt te zetten. Hè. Men kijkt niet alleen naar wat je doet, maar ook hoe je dat doet en waarom je dat doet. En naarmate dat purpose-driven branding, zoals dat dan mooi heet, aan belang wint, zie je ook dat je je niet meer kan permitteren van de wereld buiten de muren van je organisatie te negeren in zo'n oefeningen. Dus wij doen in rebranding-trajecten wel degelijk stakeholder-interviews, focus-studies, belrondes. Wij gaan marktonderzoeken bestellen, wij gaan met medewerkers spreken, wij gaan met ex-medewerkers spreken. Met klanten en ex-klanten, of mensen die op het laatste in de funnel zijn afgehaakt en me vragen waarom. Hè? Dus om een merkstrategie gefundeerd te ontwikkelen en dus ook twijfels weg te nemen en consensus te vermijden, van ja, we denken dat, nee, we hebben dat gecheckt. Dat zijn de keuzes die je moet maken om je te positioneren. Dus het is beide.
Mm-hmm. Is het ook voor kleinere bedrijven een haalbare kaart om, ja, om het voortraject, zal ik maar zeggen, zo uitgebreid aan te pakken?
Dat is een zeer goede vraag. Het is in elk geval een haalbare kaart. Of het daarom kan met alle toeters en bellen die een groot merk daar kan betalen, dat is iets anders. Maar wij begeleiden ook KMO's en zelfs starters en eenmanszaken in branding en rebranding trajecten. En daar is het belangrijk van, zeker bij kleine bedrijven, echt tot de essentie te komen, zo snel mogelijk en heel pragmatisch te werken. Dus een rebranding daar is zeker mogelijk en zeker een goede merkstrategie. Maar daar kan je bijvoorbeeld met small data gaan werken. Dat is ook iets waar ik een hevig voorvechter van ben. Hè. We zien nu in tijden van technologische revolutie en digitalisering overal altijd maar die hang naar big data. Hè. Ik spreek daar in mijn boek trouwens ook vrij uitgebreid over. Ik ben een ongelooflijke voorvechter en believer in small data. Ik geef altijd in lezingen ook het voorbeeld van Ingvar Kamprad, de CEO en oprichter van IKEA en Wijlen Ingvar Kamprad, die nog bijna wekelijks aan de kassas ging zitten in zijn eigen woonwarenhuizen, om te kijken wat kopen mensen, welke vragen stellen mensen, welke combinatie van producten kopen mensen. En dat zijn vaak heel verrassende combinaties. Hoeveel geven ze gemiddeld uit? Wat mij opvalt is dat weinig KMO's echt converseren met hun klanten. En daar durven aan vragen aan te stellen. En dat is natuurlijk confronterend. Hè? Als je als kleine ondernemer, zeg maar iets, je hebt een slagerij, Zo'n familiebedrijf, dat draait goed, ja, dan heb je die neiging niet. Maar eigenlijk zou je eens af en toe moeten vragen aan de mensen die hun schelke nespen en hun stoofvlees komen halen, van waarom koop je bij mij eigenlijk? Waarom koopte jij dat stoofvlees niet in de lijst?
Face-to-face met een notaboekje.
Een notaboekje, of zelfs gewoon mentaal. En inderdaad, laat dat eens inzinken en stel je eens de vraag, wat wil ik eigenlijk echt weten? En je ziet dat KMO's bijvoorbeeld heel goed weten wat hun klanten hen opleveren, hoe lang het duurt voor ze een contract tekenen, dat soort zaken. Welke omzet ze maken, welke marges ze daarop nemen. Maar als je ze vraagt, waarom kiest een klant voor u? En blijft die voor u kiezen in veel gevallen? Ja, dan komen ze vaak niet verder dan ofwel anekdotes, ofwel de schouders ophalen. Maar ja, goh, omdat wij kwaliteit leveren, hè, Stef? Ja, waarschijnlijk iedereen, hè, anders hadden geen klanten meer. Hè. Dus dat is een interessant antwoord dat je in essentie ook wel zelf kan vinden, denk ik vaak. Hè.
En dan slaag je er wel in om hen te overtuigen om toch iets verder te gaan dan wat dat zij zelf in hun hoofd hebben.
Ja, omdat we natuurlijk uitgaan van veel assumpties. Hè? En dat is een gemakkelijke val om in te trappen. Hè? Elke ondernemer kent dat. Hè? Van ja, natuurlijk ken ik mijn klanten en ik ga ervan uit dat ze om die en die redenen voor mij gekozen hebben. Maar is dat ook zo?
En wat voor doelstellingen moet je eigenlijk koppelen aan rebranding? Hoe moet je die omschrijven? Je hebt natuurlijk enerzijds, oké, die rebranding die moet er komen, die moeten we rondkrijgen. Ja. Maar dan heb je daarna nog een aantal dingen, hè, dat je zegt, ja, daar moeten resultaten van zijn. Hè? Dus hoe ga je die op voorhand omschrijven?
Ja, dat is net het probleem. Hè? En dat is iets waar iedereen die met merken bezig is, professioneel tegen blijft aanbotsen. De sterkte van een merk is heel moeilijk te meten. Er bestaat eigenlijk geen objectieve maatstaf voor. Je hebt de klassieke Net Promoter Score tools. Je hebt de spontane en geholpen awareness die je kan meten. Hè? Voor ons, de proof of the pudding is in de eating. Hè. Als je op voorhand zegt van ja, kijk, wij voelen dat ons merk tegen een plafond aan zit qua groei. En een rebranding heeft als bedoeling van een bredere markt aan te snijden of je omzet te verhogen, ja, dan moet je vooral dat gaan meten. Hè. Want zijn uw marges gestegen? Zijn uw winsten gestegen? Een rebranding die tot doel heeft van aantrekkelijker te zijn voor interne stakeholders. Ja, je kan dat meten in studies, maar je kan ook zien wat is de tijd die je nodig hebt om een nieuwe medewerker te vinden voor een moeilijk in te vullen vacature. Ja, dus dat is heel contextgevoelig. Wij leggen met klanten bijvoorbeeld merkobjectieven vast aan de start van elk project, klein of groot. Ja, van waar wil je eigenlijk naartoe? Wat is de reden? Waarom kom je bij ons terecht met die vraag? Hè? En wat is de eigenlijke vraag? Want een klant die bij ons terechtkomt en zegt, ja, wij moeten een nieuw logo hebben, dan ga ik zeggen bullshit. Hè? Waarom kom je echt naar hier? Of waarom heb je echt een logo nodig? Hè? Is het omdat je zelf het blauw in je huidig logo niet mooi vindt, of omdat het verhaal niet meer klopt? En zo, ja, wat klopt er niet? Hè? Dan ga ik wel de vervelende vragen stellen. Dus, maar om nu te zeggen, van, ja, is er een gouden formule om te meten hoe sterk een merk is? Nee, en men is daar al decennia wereldwijd naar op zoek. En elke consultant heeft andere klemtonen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld Siegel & Gale, dat is een heel grote speler in de merkstrategie wereldwijd. En ook wat rebrandings betreft. Zij hanteren een simplicity index. Hè. Zij berekenen hoe eenvoudig een merk is. Hè. Dat vinden zij het allerbelangrijkste aan een merk, dat het simpel is. En ze hebben een jaarlijkse ranking van de 100 eenvoudigste merken. Waar de klassieke Apples en McDonald's en Coca-Cola's hoog scoren, omdat je daar, ja... Martin Lindstrom zegt, je kan met een scherf van een flesje cola, kan je zien dat het cola is. Ja? Omdat dat eenvoud is, die vorm is eenvoudig, dat verhaal is eenvoudig. Het gaat over open happiness en share happiness. Dus dat kan ook, hè. Eenvoud kan een maatstaf zijn. Enfin, dank er maar vanaf wat je objectieven zijn.
Ja, misschien om even terug te komen op de motieven voor een rebranding. Mm-hmm. Je zei net, het verhaal klopt niet meer. Is dat eigenlijk het algemene motief? Het verhaal klopt niet meer, we moeten ergens manieren zoeken om het verhaal wel te doen kloppen?
Ja, dat is... Ik ben nu even aan het nadenken, de recentere rebrandings. In de meeste van de gevallen is dat het primaire motief. De vlag dekt de lading niet meer. We zijn in een bepaalde richting geëvolueerd, of er is een generatiewissel in een familiebedrijf en de tweede of derde generatie ziet het anders dan de vorige, of wil een andere richting uit. De wereld is ook geëvolueerd en is volatiel ook, dus bedrijven spelen daarop in en hun merken moeten volgen. Dus dat is in elk geval een belangrijk motief. Maar dat kunnen ook compleet andere dingen. Dat kunnen juridische motieven zijn, bijvoorbeeld. Dat kan een overname, een fusie zijn of een afsplitsing. Want ook dat hebben we al gehad. Hè. Dus een succesvol merk die een bepaalde business unit afsplitst. En die dus wel nog een link wilt met het moedermerk, maar toch ook een eigen koers wil gaan varen met een bepaald offering. Dat speelt een rol. Maar meestal is het inderdaad de vlag die de lading niet meer dekt. Hè. En die dus... eerst praktisch en daarna ook filosofisch voor problemen begint te zorgen. He, want we krijgen bepaalde dingen daar niet meer goed ingepast. Of ja, onze marketeers zijn gehinderd in het vertellen van een verhaal of in het toepassen van hun creativiteit op communicatie, dat soort zaken. Dat zijn de voornaamste motieven eigenlijk. Ja, ja. Maar helaas zien wij ook verhalen waar het gewoon van de moeders is. Hè. Het klassieke voorbeeld, dat is nu geen klant van ons, maar is een Dexia die dan in die... financiële crisis midscheeps getroffen wordt meer dan 10 jaar geleden. En die Dexia wordt dan plots een bad bank vol rommelkredieten. Ja, het gezonde stuk kan je niet onder die naam in de markt houden, hè, want mensen organiseren een rush op elke bankcontact om hun spaargeld te gaan afhalen. Dus dan krijg je hals over kop een rebranding van de gezonde poot naar Belvius. Dat zijn scenario's die helaas ook voorkomen, hè, als motief. Maar,
ja. Stef, wat vind je trouwens van die rebranding van Dexia naar Belvius?
Die vraag werd me destijds op de ochtendradio M&M ook gesteld. Ik was daar geen fan van, omdat het inderdaad nogal hals over kop gebeurd was. En ik vind, maar ik denk dat dat ook een beetje de vakidioot in mij is, dat je dat ook ziet aan dat merk. Zowel vormelijk als strategisch. Dus ik was daar geen fan van. Natuurlijk, zoals met elke rebranding, heeft het tijd nodig om er wat aan te wennen. Ik heb er een paar waar ik instant een goed gevoel bij had. Van, amai, dat zit knap in elkaar, dat is goed gedaan. Andere waar ik na jaren nog denk van, goh, what were they thinking? Hè? Mm. Zonder ze daarom per se helemaal bij naam te noemen.
Mag je?
Op mij.
Misschien niet allemaal, maar een paar misschien.
Ja. Ja, degene die mij bijvoorbeeld recent positief opgevallen is, is de rebranding. Er is een golf bezig van rebrandings in de autosector. Ik weet niet of u dat is opgevallen. Maar bijvoorbeeld een zeer geslaagde vind ik wel de rebranding van Renault. Hè. Nu niet bepaald een love brand, denk ik. Maar zowel qua strategisch concept als qua merkverhaal, als qua vormgeving, vind ik dat bijvoorbeeld zeer geslaagd. Hè. Vond ik verrassend goed gedaan. Proximus een paar jaar geleden, hè, heel de Belgacom en Skynet en Proximus, al die merken die dan samen Proximus werden. Dat was ene waar ik niet bij betrokken was, ook helaas, maar vanaf de eerste minuut wel iets had van, alright, dat zit wel goed in elkaar. Daar is over nagedacht. Je ziet dat daar een team van specialisten, zowel vormelijk als strategisch, zijn eigen licht heeft. Daar zijn keuzes gemaakt, hè, ook daar weer. Hè. Men heeft daar toch een beetje de vage consensus uit de weg gegaan. Dus dat zijn er die mij onmiddellijk opvallen.
Het is toen een stuk simpeler geworden ook, denk ik, hè, dat het één merk, één naam was.
Ja. Hoewel de portfolio daarvoor ook wel logisch was. Hè. Er is een reden waarom dat RTT Belgacom geworden is en daar dan een afsplitsing was tussen Proximus en Skynet, hè, als ISP-merk er nog onder. Dat had allemaal zijn redenen, maar zoals er net gezegd, van, ja, de vlag dekt dan op een gegeven moment de lading niet meer. Hè. Die consument die evolueert, die zegt, ja, ik wil daar niet drie verschillende facturen of drie verschillende merken. Voor mij is dat één pot nat. Hè. Het werd dan ook voorgedaan door de telenets van deze wereld, die dan allerhande combinaties van producten hadden. Ja, dan moet je als merk op een gegeven moment zeggen, ja, klopt dat eigenlijk allemaal nog wat we aan het doen zijn? En die portfolio, does it make sense? Dat is een vraag die wij trouwens heel vaak krijgen, hè, van bedrijven. Ja, we hebben hier door overnames vaak een portefeuille aan merken die allemaal trouwe klanten hebben. We willen die ook niet bruskeren, maar ja, zou het niet beter zijn van naar één merk te gaan, of naar twee merken, of naar drie misschien, in plaats van 23? Moeten we die en die die een gelijkaardige offering hebben niet samenvoegen bijvoorbeeld? Dat zijn studies die wij maken. Hè. Een klassieke marketeer vindt dat vrij saai en wij vinden dat geweldig, hè, zo'n oefeningen maken. Hè. En, niet uit buikgevoel, maar echt zeggen van kijk, we hebben dat onderzocht en om die en die... Ik zeg maar iets, 16 zeer goede redenen zouden we u dat of dat adviseren.
Mm-hmm. Ja. En in het geval van een fusie bijvoorbeeld, is het niet altijd een goed idee om daar één merk van te maken?
Bijvoorbeeld, ja, dat gebeurt. En daar kom ik een beetje terug op uw inside-out of outside-in vraag. Hè. De enige manier om dat te beantwoorden, dat soort portfolio-vragen, hè, merk-architecturale vragen, is om te kijken van wat wil je eigenlijk bereiken. Hè. Wat wij vaak zien is dat bij een fusie, als dat gelijkaardige doelgroepen zijn, gelijkaardige offering bijvoorbeeld, ja, dan kan je zeggen waarom heb je twee merken nodig. Is het dan puur omwille van emotie en ja, hoe zou ik dat zeggen, geschiedenis dat je dat bewaart? Dat is vaak geen goede drijfveer. Hè? Als dat logisch is voor uw klant, dan kan je ze wel apart houden. Hè? Het heeft weinig zin. Ik zal een voorbeeld geven. Je hebt Dieteren, hè, als importeur van auto's. Je hebt daaronder Carglass bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen dat is gelieerd, maar als je nu van Carglass morgen Dieteren maakt, it makes no sense. Voor die doelgroep is het logisch dat dat een aparte offering, een apart merk, een aparte waardepatroon, een aparte purpose en zo verder is. Dat is natuurlijk geen fusie, dat is een holding. Hè. Dus dat is een verhaal apart nog, maar dat is het eerste waar ik op kon komen. Dus kijk daar naar, wat vraagt uw klant? Vraagt hij dat logisch is dat één merk is? Doe dat dan. Vraagt hij dat het logisch is of is dat een compleet andere doelgroep? Ja, dan moet je ze misschien maar apart in de markt houden.
Ja.
Ja. Dat is iets dat je niet zelf kan beslissen op basis van buikgevoel, vind ik. Dat is echt een klassiek voorbeeld van bestudeer uw markt, kijk ook naar uw concurrenten en kies dan wat je moet doen.
Ja, je vermeldt net dat niet alle drijfveren even goed zijn voor een rebranding. Kun je er zo nog een... Je had het bijvoorbeeld over geschiedenis of dingen die heel fel emotioneel gericht zijn. Bijvoorbeeld de eigenaar zelf die er niet van af wilt, van wat hij heeft opgebouwd bijvoorbeeld. Ja, ja. Welke drijfveren kom je zo nog tegen?
De klassieker is van, het is toch wat outdated. Vaak dan de vergissing gemaakt in het begin van de graficus om de hoek, hoe goed hij of zij zijn job ook gedaan heeft, een logootje te laten maken. En dat staat dan op het briefpapier en op de auto's. Maar er zit dan verder geen concept achter of geen strategie achter. Is vaak ook heel trendgevoelig qua lettertypes en kleuren en dergelijke meer. Dus je hebt echt merken, hè? Je ziet ze altijd, hè? Ook in de supermarkt en in het straatbeeld, hè? Waarvan je ziet van ja, daar is sinds de jaren 70, of daar krijg ik echt een 90s vibe van, hè? Of zo'n dotcom-era vibe. Hè?
Maar ook de drijfveren bedoelde ik eerder, die achter een vraag kunnen zitten voor een rebranding, maar die niet goed zijn.
Bijvoorbeeld persoonlijke preferentie, vind ik daar een heel, heel goed voorbeeld.
Persoonlijke voorkeur, ja.
Die voorkeur van, ik was alweer aan het afwijken met voorbeelden, maar wat ik eigenlijk toe wilde komen is bijvoorbeeld een merk dat zegt van, ja, het ziet er wat outdated uit, het mag wel eens een nieuw jasje krijgen.
Die manier, ja.
Het eerste wat wij dan vragen is, maar waarom? Krijg je van uw klanten de update van het ziet er verouderd uit en we voelen ons niet thuis bij dat merk, om die reden? Of zet jij zelf heel trendgevoelig, behang jij bij je thuis de living ook om de 5 jaar met een nieuw patroontje en zeg je, ik wil wel eens een nieuw logo kunnen ook. Dat mag, hè, pas op. Ik ga die klant die mij dat komt vragen niet buiten gooien, maar ik ga wel altijd vragen, ja, maar wacht, wat is de achterliggende reden? En dat zie je trouwens ook in rebranding trajecten. Hè. Het is goed dat je dat laat rusten, bijvoorbeeld, als wij een voorstel doen van een nieuw merk of een nieuwe naam of een nieuw logo. En dat je dat eens bespreekt met mensen en dat je daar niet onmiddellijk een knoop in doorhakt. Maar het gruwelijkste argument dat je dan als branding specialist kan krijgen is, ik heb met mijn vrouw besproken en die vond dat rood niet mooi. Quite frankly, I don't care wat uw vrouw of uw poedel of uw buurman daarvan vindt. Hè. Dat interesseert mij niet. Dat rood dat daarin zit, dat heeft een reden. Hè. Dat heeft een strategische achterliggende bedoeling. Dus die subjectieve preferenties, zowel voorafgaand aan zo'n proces als tijdens zo'n proces, zijn heel slechte raadgevers.
Ja, ja, ja.
Mm.
Ja. Dus het feit dat iemand bijvoorbeeld een update van zijn logo wilt, of een nieuw logo of een nieuwe huisstijl, hoort dat ook onder rebranding of is dat eerder revamping of opfrissing?
Ja, dat is natuurlijk een semantische discussie. En noem je dat een rebranding, ja of nee? Bij ons zou dat onder rebranding vallen, maar inderdaad, een opfrissing is best mogelijk. Hè? We hebben een jaar of twee terug een rebranding gedaan bij een klant in Kortrijk, Amelior, een opleidingscentrum waar de vlag de lading niet meer dekte, heel klassiek. En waar we er vrij snel samen met de klant uit waren. Maar ja, die naam moet blijven, want die klopt wel nog. En wat daar nodig was, was zowel visueel inderdaad een opfrissing, hè, maar ook als je die oefening van die opfrissing esthetisch dan toch maakt, ja, zorg er dan voor dat de link met het nieuwe of het geëvolueerde verhaal wel duidelijk is. Hè. Dus dat kan ook. Is dat een revamping? Ja, bij ons op een offerte of in een plan van aanpak zou dat als rebranding staan, ook al is het geen volledige rebranding, maar dat kan wel, hè, als je zegt van ja, het is wat outdated. Je kan met communicatie, dus in je marketing en in je visuele huisstijl, kan je al heel veel oplossen soms. Hè.
Mm.
Ja, om het wat frisser te laten ogen.
Mm.
Dus, maar dus daarmee dat die strategie heel belangrijk was, daar waar we kijken naartoe, die strategie heel belangrijk. En voor mij is dat de essentie van een rebranding. Hè. De rest is daar een gevolg van. Los van semantiek en definities.
Ja, ja. Omdat er hè, die strategie bij komt, is het dan ook zo dat veel klanten zo'n traject, zo'n rebranding traject, onderschatten?
Minder en minder, omdat ik zelf en mijn collega's na jaren ervaring daarmee het minder en minder onderschatten. Omdat je denkt van ja, een nieuwe naam, oké, ja goed, dat is een bepaald proces dat je volgt met een longlist, een shortlist, je maakt een keuze, je move on. Hè. In praktijk is dat het moeilijkste aspect van rebranding, dat is een nieuwe naam kiezen. Dat is elke keer een processie van echternacht. We hebben al gehad zelfs dat je zegt van oké, nu is eindelijk de kogel door de kerk. En dat je dan om juridische redenen toch nog last minute, hè, dat net een week voor die beslissing een andere een merkdepot indient. Hè, dat je bij je longlist en je shortlist niet gezien hebt, gewoon omdat het er nog niet was. Of die domeinnaam is plots weg, letterlijk meegemaakt, een jaar of 6, 7 geleden. Ja, dat is pech hebben natuurlijk. Dus onderschatten ze dat, ja, bepaalde aspecten wel. Hè. Als het om voorbeeld geven, hebben we de rebranding gedaan van B-Logistics, hè, de cargopoot van de spoorwegen, naar Linias. Op een gegeven moment vroegen we van, ja, waar is dat oude logo allemaal te vinden na al die decennia als B-Logistics? Of B-Cargo was dan ervoor zelfs nog. Het antwoord was ja, overal en nergens. Hè. Dus men heeft daar echt een zomer lang, 2 studenten, de trein opgestuurd, langs alle mogelijke vestigingen en rangeerstations en kottekens waar conducteurs hun koffie drinken en hun pauze nemen. Van, ga zoeken waar overal dat logo zit. Echt een inventaris maken. En dat zijn dingen, bijvoorbeeld heel praktische dingen die mensen wel onderschatten. Ook het participatieve van een rebranding. Wij raden klanten altijd aan van, betrek daarom niet iedereen, maar toch de juiste mensen binnen uw bedrijf. Hè. Die dat project letterlijk even jullie mee trekken, die daar ook ambassadeurs van worden, één keer dat die rebranding bekend gemaakt wordt. Betrek die daarbij. Dat wordt vaak toch onderschat. Hè. Van, ja, we gaan een werkgroepje doen en een brainstormje. Ja, mensen die echt ofwel heel erg pro die rebranding zijn, die met ideeën blijven komen en zeer actief zijn in zo'n participatieve omgeving. Anderen die betrokken zijn of tegen hun goesting betrokken zijn, die zeggen, ja, voor mij hoeft dat allemaal niet, en die de handrem aantrekken. En zo. Dat zijn dingen die je wel eens kan onderschatten en waarvan we merken bij klanten dat we ze ook wel voor moeten waarschuwen. Want houden we rekening mee dat wel een ernstig risico is, hè, in zo'n proces. Vooral naar vertraging toe dan, eindresultaat tot daar aan toe. Maar...
Ja. Ja, we hebben zelf ook, we zijn zelf ook gerebrand,
yes.
Of toch ons bedrijf. Ja, we hebben denk ik het hele proces ook wel onderschat.
Toch, hè?
Toch wel. Ja, we hebben eigenlijk het hele inhoudelijke traject hebben in-house gedaan, mm-hmm. met alle collega's.
Mm-hmm.
En op het einde van de rit, de naam, dat bleek de moeilijkste te zijn, wat een top 5. En dan hebben we daar uiteindelijk onze klanten, kennissen, partners, leveranciers, hebben die allemaal betrokken om mee die keuze te maken, die knoop door te hakken. Is dat volgens jou een goed idee om al die mensen daarbij te betrekken?
Ik denk dat zeer verstandig is. Ja. Dat is ook iets dat wij aan klanten aanraden, is zo'n proces van betrek daarom niet iedereen zijn moeder bij, laat ik heel duidelijk zijn. Hè. Het heeft weinig zin van daar met honderden meningen rond de tafel te zitten. Maar als je iemands mening vraagt, laat het dan cruciale stakeholders zijn. Hè. Als je een klein team hebt als KMO, betrek daar uw mensen in godsnaam bij. Beslis dat niet als zaakvoerder. Klanten waar je een goede band mee hebt, een bepaald vertrouwen mee hebt. Destijds toen wij, geweldig onder de radar, want er waren nog geen 10 mensen die daarvan wisten, de rebranding deden van Brussels Airport in Zaventem, een luchthaven, zijn we op een gegeven moment ook gaan spreken met DHL bijvoorbeeld, een belangrijke speler in die cargo. Met de CEO van Brussels Airlines, hè, de home carrier zoals het dan heet, op onze nationale luchthaven. Omdat we vonden van ja, als er bepaalde opinies belangrijk zijn van mensen, buiten dan het eigen, de eigen werkgroep die met die rebranding bezig is, dan zijn het die, dat soort actoren, dat soort stakeholders. Dus ja, ik vind dat een verstandige beslissing die je daar gemaakt hebt. En ik zou zeker elke KMO aanraden van dat op die manier te doen. En ik doe daar juist wel lacherig over, van ja, ik heb dat mijn vrouw laten zien en die vond dat rood niet mooi. Die opinie doet er veel minder toe, omdat die bevooroordeeld is, punt 1, hè, biased is. Maar ook niet relevant is voor je doelpubliek noodzakelijk. Terwijl als je het aan je doelpubliek zelf vraagt, en aan leveranciers, partners, daarom niet van, wat vind jij nu het gunste? Want ja, dan krijg je ook weer vage antwoorden. Maar wel, een goede vraag daarom te stellen is niet van welk van de drie namen of drie logo's vind jij het mooiste of het beste, of het beste bij ons passen, maar als ik u die laat zien, waar denk je aan? En welke associeer je het meest met waar wij mee bezig zijn of met de relatie die wij hebben als merk met jou? Dat zijn goede vragen.
Ja. En je zei net, hè, rebranding of branding, het succes daarvan is heel moeilijk te meten in harde data. Ja, wat is volgens jou dan wel een succesvolle rebranding? Heeft dat dan met gevoel te maken, met dynamiek?
Dat heeft zeker met gevoel en dynamiek te maken. Voor ons succesvolle rebrandings zijn die waar ze niet over het proces van de rebranding, maar over het resulterende merk, het resulterende merk in de breedste zin van het woord, heb ik het niet over logo en zo. Waar meer om te doen is, meer meningen over zijn achteraf dan voor de rebranding. Martin Lindström zegt daarover van ja, vroeger wilden we als merk door zoveel mogelijk mensen geliefd worden. Vandaag zit je in een andere situatie. Moeten u neerleggen bij het feit dat je als merk door een hoop mensen geliefd wordt, door een hoop mensen gehaat wordt waarschijnlijk. Maar het ergste wat je kan hebben is dat mensen onverschillig zijn, hè, over je merk, dat ze daar geen mening over hebben. Dus je vraagt aan iemand van ja, wat vind jij van Coca-Cola? En het antwoord is van, och ja, dat is frisdrank zeker. Dat zijn die rode blikjes, hè? Ja toch, ja. Dat is het ergste wat je als cola kan hebben. Hè? Wat je wil hebben, is dat je ofwel controverse hebt, zoals Cristiano Ronaldo, die cola wegzet op het EK voetbal en zegt, ik drink water en geen suiker.
En dan Martinez die de cola terugzet en zegt, inderdaad. Red Devils love Coca-Cola.
Voilà, mooi. Ja. Ik kom maar zeggen, voilà, exact, dat is exact wat ik wil hebben. Hè. Ja. Je gaat altijd lovers en haters hebben. De haters ga je, of moet je niet per se willen overtuigen. Hè. Daar moet je niet per se je merk aan opdringen, die maken andere keuzes. Maar onverschilligheid moet je vermijden. En ik denk dat, hè, om op je vraag terug te komen, voor mij een goede rebranding is, zorg ervoor dat de doelgroep, wat dat ook mag zijn, hè, van interne, externe stakeholders, dat die de evolutie die je als merk gemaakt hebt, meegevolgd zijn. Hè, dat een rebranding een gevolg is van een bepaalde strategische keuze en dat goed ontvangen wordt. En dat zie je dan inderdaad in meer omzet, makkelijker medewerkers vinden, meer persaandacht. Mensen percipiëren uw merk frisser of beter, associëren dat beter met waar jij naartoe wilt. En omgekeerd zie je daaraan ook, vind ik, wat slechte rebrandings zijn. Ik vind een goed voorbeeld, Weight Watchers, dat ineens WW geworden is. Onder, hoe zal ik dat zeggen, cancel culture druk een beetje. Hè? Je mag niet als merk niet meer op gewicht focussen, maar je moet op gezondheid focussen. En strategisch sta ik 100% achter die beslissing die men daar maakt. Want het gaat niet over gewicht, het gaat over gezonde levensstijl. Maar dan rebranden van Weight Watchers naar WW, omdat je dan het woord weight niet meer hebt. Terwijl voor 99% van je doelgroep dat nog wel de essentie is. Hè? Waarom koop je bij Weight Watchers? Omdat je gewicht wil verliezen. Dat is heel het concept, dat is heel de offering. En dan denk ik, ja, die rebranding, en als je die strategische keuze maakt, wat een goede strategische keuze is anno 2021, doe dan wel de moeite om ineens te groeien te rebranden. Ga dan niet naar een nietszeggend WW waarvan iedereen weet wat dat wil zeggen. Hè? Dus dat vind ik dan geen goede rebranding, bijvoorbeeld.
Weet je wie is in de Belgische rebranding sector? Dan doet de naam Thierry Catoire je ongetwijfeld een belletje rinkelen. Als merkenarchitect en oprichter van Remarkable is hij al meer dan 30 jaar een icoon in het Belgische brandinglandschap. Voor onze podcast ligt hij een van de meest toonaangevende rebrandings uit de afgelopen jaren toe, eentje waaraan hij zelf heeft meegewerkt. De rebranding van AVV naar Arvesta. Deze bedrijvengroep is meer dan de AVV-winkels alleen. Het bundelt zo'n 40 bedrijven, actief in onder andere veevoeding, land- en tuinbouw, machines en bloem. Alle merken blijven op commercieel niveau bestaan, maar wel onder de nieuwe overkoepelende merknaam Arvesta. Wat vroeger startte als een overnamestrategie en een hele reeks participaties, werd met Arvesta één familie. De gemeenschappelijke cultuur en gedeelde waarden zijn het gevolg van de rebranding. Ze zijn, volgens Thierry, de succesfactoren voor de verdere groei van Arvesta.
Dan hebben we heel intensief, letterlijk, zoals genoemd, intussen is die boeren zijn ook allemaal landbouwers geworden. Zijn allemaal bijna tegenwoordig bio-ingenieurs. Hè. Dat is heel letterlijk te nemen. Dus die zijn ook niet van gisteren. Die zijn ook mee met allerlei nieuwe maatschappelijke orders, maatschappelijke verwachtingen. Hè. Dus die stellen een heel moeilijk vragen ook naar, stel dat je iets nieuws creëert, dat je een soort koepel creëert, waar gaat die voor staan? Hè? Welke waarden en dergelijke meer? Hè. Goed. Maar dan ben je dan nog niet. Dan ga je eigenlijk zeggen, kijk, jongens, we moeten nog altijd een soort keuze maken. Wij hebben in dit verhaal gepleit voor eigenlijk wat je zou kunnen noemen het KBC-richting, in de zin van, je gaat meenemen, het is niet toevallig dat Arvesta ook met een A begint, ja? Zoals die vroegere AVV. Hè? Maar het is aan de andere kant ook weer een detail, de rest van de naam is verschillend. Hè? Het is ook niet toevallig dat er bepaalde overkoepelende aspecten zitten van harvest, van oogst, van investeren enzovoort, vanuit een toekomstig waarden. Patroon neergepend dan. Hè. Het kan van belang zijn om te wijzen op het punt dat uiteindelijk dan bij het toepassen van allerlei technieken zorgt dat de naam beantwoordt aan alle marketing, taalkundige, juridische vereisten, in deze context zelfs mondiaal. Hè. Dat is een technisch dan heel moeilijk. En wat je dan uiteindelijk gaat zorgen dat je niet alleen dan het directiecomité mee hebt, maar ook dan ga je stilaan over naar het logo-deel, hè, logo-deel, de slogan en dergelijke, die hebben we allemaal geconcipeerd. Maar ga je tegelijk dan gaan nadrukkelijk gaan werken aan, aan die cultuur, de start van die cultuur, door een zware accent te gaan leggen op internal branding. Voordat we naar buiten gaan, hè, ga je dus echt benadrukken van, neem, als het kan, neem de tijd, neem 3, 6 maanden, 9 maanden om de mensen intern mee te hebben. En zo bijvoorbeeld hier, de 10-koppige directiecomité heeft zich verspreid op dezelfde manier, nog voor het evenement, nog voor de pers enzovoort, om aan alle belangrijkste business units ten lande, aan de alle belangrijkste stakeholders, dat tegelijkertijd op dezelfde manier te gaan uitleggen zoals het eigenlijk zou horen. Hè. En dan pas, letterlijk te nemen, bijna 3 maanden later keek je dan het nog altijd interne grotere event, meestal gekoppeld aan een jaarbijeenkomst en dergelijke meer. Hè. U moet ook in dit geval zich bewust zijn ook van coöperatieven, namelijk dat je, er zijn in het systeem, in dit verhaal, zijn uiteindelijk vele genoemde landbouwers en ook coöperatief lid, zijn mede aandeelhouder van dit verhaal. Dat is nog een bijzondere aspect waar je bijzonder moet rekening mee houden. Zo, hè. Dus goed, die zit allemaal. Dus omdat je uiteindelijk mag stellen dat onze ervaring leert over die 30 jaar, dat de factor bedrijfscultuur, het komen tot een gezamenlijke cultuur, hè, dat eigenlijk de allergrootste sleutel tot succes is. Hè. Ik noemde dat het voorbeeld van KBC versus Fortis. Hè. Maar als je wilt tot een gezamenlijke cultuur komen, en dat is hier eigenlijk op een periode van 2-3 jaar, met succes gelukt. Ik geef één voorbeeld, of 2 voorbeelden. 1, op het personeelsvlak. Daar zie je al dat effect. Ze hebben nu al een enorme kruisbestuiving en het De Young Turkies, de high potentials die nu afkomen, kun je dus eigenlijk zeggen, kijk, je komt in een groep terecht die niet alleen, bij wijze van spreken, AVV is, maar die ook, ze zijn de vertegenwoordigers van John Deere, met de Rolls Royce van de tractoren. Ze zijn de spitstechnologie met drones, met allerlei technieken in tuin en akkerbouw, die menig mensen niet weten. Dus velen ontdekken die groep. En je krijgt dus eigenlijk een punt van, je kunt mensen eigenlijk zeggen, jij, je komt binnen, ofwel ben je vaktechnisch IT of iets anders geïnteresseerd, ofwel ben je, of legal, of weet je wat, ofwel, en dan kun je gaan zeggen, wat is voor mij het beste in die groep? Je kunt dus mensen, dus die gezamenlijke bunch aan het de back-office, het centraliseren, is enorm gestegen in waarde. Hè. Een tweede voorbeeld, en eigenlijk was dat een van de grote redenen om eraan te beginnen ooit, waar dus op een bepaald moment stond men op een of andere landbouwbeurs. En dat ging zo ver dat men nadrukkelijk bijvoorbeeld het AVV veevoedermerk tegenover het Dumoulin veevoedermerk, beiden in dezelfde groep, dat die bewust in een andere zaal gingen staan, dat die bewust niet vertelden aan elkaar wat hun nieuwe dingen gingen zijn, de nieuwe producten die ze gingen lanceren. Hè. Dus er ging, en uiteindelijk liepen de klanten, gingen naar beiden om de laagste prijs te krijgen en de beste nieuwe dingen, en gingen dan uiteindelijk naar de derde heen om daar nog een lage prijs te krijgen. Dus met andere woorden, nu krijg je een enorme bundeling en kun je gaan plannen en kun je gaan zeggen, met welk merk gaan we ons in wat profileren en positioneren.
Wat doe je eigenlijk als de interne cultuur niet overeenstemt met de weg waar je naartoe wilt met je merk?
Dat is een zeer moeilijke en ook contextgevoelige vraag natuurlijk, want je interne cultuur is cruciaal voor de weg die je volgt als merk. En is daar in het ideale scenario ook een gevolg van? Hè, opnieuw, hè, dat moet je niet als management beslissen. Dat is een organisatie is een organisme dat leeft. Hè. En een merk is daar de verpersoonlijking van, of de vertaling daarvan in allerhande takken van het zaken doen, marketing, sales, customer support, product development en zo verder. Dus als daar een discrepantie is, of een mismatch tussen die beiden, dan zit je wel met een probleem. Er zijn er twee opties. En ik denk het ideale scenario, als je dan toch een stelregel zou willen, is dat je die twee opties combineert. Dus ofwel zeg je van onze mensen die niet mee zijn cultureel gewijs met waar we naartoe willen als merk, die moeten zich daarnaar schikken. Hè. We gaan die begeleiden. We gaan zorgen dat dat ambassadeurs worden en dat die mee zijn in het nieuwe verhaal. En dat moet je zeker doen. Niet tot een treuren. Hè. Iemand die echt de armen gekruist, halstarrig weigert om daarin te evolueren, daar moet je misschien vroeg of laat maar eens afscheid van nemen. Maar ook omgekeerd. Hè. In essentie zou je strategie ook een gevolg moeten zijn van betrokkenheid van uw mensen. Dus idealiter, algemene stelregel zou ik zeggen, combineer de beide. Maar je ziet ook scenario's waarbij één van de twee richtingen de voornaamste optie is. Hè. Ik heb rebrandings geweten of strategische trajecten waarbij je inderdaad een zeer grote wil hebt aan de top van een bedrijf om een bepaalde richting uit te slaan. En waar mensen geen zin hebben, om welke reden dan ook, hè, vaak irrationele redenen om mee te evolueren. Dan moet je misschien kijken, van, kan ik een x-aantal van die mensen aan boord hijsen met behulp van ambassadeurs op de vloer? Is het antwoord nee, dan moet je inderdaad ook durven zelfs uw beste verkoper aan de deur zetten. Hè? Omdat zo'n mensen vaak een toxische invloed hebben op de perceptie die leeft over een merk, zowel intern als extern. Dus ja. Dat is een pijnlijke vaststelling vaak en ook een vervelend deel van ons beroep. Maar dat hoort er wel bij. Ja. Wie niet mee wilt.
En het is dan ook effectief een kwestie van durven, van keuzes maken. En soms moeilijke knopen doorhakken.
Zeker en vast. En dat is ondernemen te koer, denk ik. En dat is in branding niet anders. En we hebben het er straks ook over gehad, hè, van je moet gewoon keuzes maken. En dat is ook een van die eeuwige boutades die we bij klanten keer op keer laten vallen. Branding is keuzes maken. Is kiezen welke klanten gaan we morgen niet meer bedienen. Is kiezen, zijn onze prijzen juist? Is onze brand identity geschikt om ons verhaal te vertellen? Zijn persoon X en Y nog de juiste ambassadeurs om dat verhaal te vertellen? Zeggen zij tegen klanten hetzelfde als tegen hun moeder? Dat is misschien een heel stomme vraag, hè, maar dat is ook een vraag die wij soms in sluit op stellen aan mensen. Van tegen een klant zeggen ze, ja, een topbedrijf, topkwaliteit, wij zijn de speler om mee te werken. En ze komen thuis en ze zeggen tegen hun lief of tegen hun maten op de voetbal of tegen hun echtgenoot van, oh, ik kan niet wachten tot ik een ander job heb. Dat kan een heel praktische HR-gerelateerde dingen liggen, maar dat kan ook liggen aan het feit dat je aan het faken bent, hè. Dan is dat ook niet authentiek. Dat onderdeel zijn van een merk.
Ja, en sowieso, aangezien je zegt, die rebranding is een startpunt, je kunt ook intern niet de nieuwe naam, de nieuwe uitstraling lanceren en ze dan zomaar loslaten.
Nee, zeker niet. Nee. Ook dat is trouwens een klassieke misser, hè, die onze klanten ook vertrachten te behoeden keer op keer van... inderdaad, die rebranding is geen eindpunt. En wat je ziet bij veel bedrijven, ze zeggen, we hebben nu heel dat proces doorlopen. Dat heeft behoorlijk wat geld, energie, denkwerk gekost. We staan daar 100% achter. We landen op iets wat we super vinden. Dat wordt gelanceerd, zowel intern als extern. En dan voilà, dat zit erop. Hè. Haha, nu kunnen we weer verder. Terwijl dat inderdaad een startpunt is. En een klassieke misser daar is daar niet over communiceren tot een treuren toe. Intern, maar ook extern. Wat we zien is bedrijven die rebranding en dan, die rebranden en dan een campagne doen. En bijvoorbeeld, ik heb geweten bij een Amerikaans bedrijf waar we de rebranding begeleid hadden. En die CEO, die zei, ja, ik ga een filmpje opnemen en dat op het internet zetten. En dat was een filmpje van pak 10, 15 minuten, waarin hij heel de uitleg deed waarom de rebranding ging plaatsvinden. En hij zei, voilà, en ik hoop dat jullie dat allemaal even geslaagd vinden als ik die oefening. En nu blikken vooruit en knallen maar. Groetjes, de CEO. Hè. Einde filmpje. En wij begonnen mails te krijgen, ja, maar gaat mijn badge nog werken? En welke vennootschap gaat er op mijn loonbrief staan? En wat betekent dat voor ons? En die mensen waren niet betrokken geweest. Die communicatie was ook zo poorly gebeurd, hè, zo triestig slecht gebeurd. Nee, zorg dat dat leeft. Zorg dat mensen... bij een rebranding is het moment dat de conducteur op zijn fluitje blaast en die trein langzaam in beweging komt. En de grootste vergissing die je kunt maken is zeggen, mijn trein bolt, ergo, het is gelukt. Maar je mag natuurlijk wel niet vergeten dat gedurende dat proces iedereen of de meeste van de mensen, zowel intern als extern, gewoon nog op dat perron naar de vogeltjes en de wolken staat te kijken, hè, en niet begrijpt wat er gaande is. Dus die moeten allemaal mee die trein op. En blijven er achteraf een paar op perron staan, ja, so be it. Maar je hoopt toch wel dat je coupés een beetje vol zitten, idealiter. Dus wees niet de CEO die op zijn fluitje blaast, een trein laat vertrekken en verder geen gevolg meer geeft aan dat verhaal.
Hoe vaak wordt een rebranding eigenlijk ingegeven door maatschappelijke evoluties?
Gelukkig meer en meer. Mm-hmm. Aan het begin van mijn carrière, 20 jaar geleden, zou ik u geantwoord hebben, niet. Of in zeer uitzonderlijke gevallen. Nu, vandaag, meer en meer. Wij zien dat dingen zoals duurzaamheid, inclusie, maar ook andere maatschappelijke evoluties van wat grappig is bijvoorbeeld, of wat maatschappelijk aanvaard is, of wat politiek leeft, veel meer dan vroeger een rol spelen. In branding to court en ook in rebrandings. En je ziet internationaal voldoende voorbeelden van de hele foute merken. Ik heb er net naar Weight Watchers verwezen, is daar een voorbeeld van. Hè. 10 jaar geleden krijg je daar geen haan naar, vandaag is dat een heel fout merk, want hè, body shaming en wat is het allemaal. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat Uncle Ben's en zo hè, afwijkt van zijn brand identity. Misschien niet onterecht, ik laat in het midden of dat verstandig is, ja of nee, maar er is in elk geval een tendens gaande die je wel moet aanmoedigen. Hè, of die wij zeker als strategen goed in de gaten houden en ook aanmoedigen. Omdat je gewoon als merk niet meer met alles wegkomt waar je vroeger mee wegkwam. Maar goed ook hè, dat we die evolutie doormaken maatschappelijk. En je ziet dat heel wat thema's die leven in de publieke opinie. Lokaal, zoals de Zwarte Pieten discussie in het Nederlandstalig taalgebied hier bij ons, de Lage Landen, maar ook de opwarming van de aarde globaal bijvoorbeeld, dat doorcijpelt in brand purpose. En ja, ene keer dat het in de purpose en in de strategie zijn plaats heeft opgeëist, zijn rechtmatige plaats heeft opgeëist, ja, dan kan je qua brand identity en brand story ook niet meer achterblijven natuurlijk. Dus meer en meer zie je dat, en dat, ik vind dat een goede zaak. Of het daarom altijd één op één, rap, 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 moet omgegooid worden, het roer, dat is dan weer iets anders. Maar het feit dat het te koer een topic is en aanleiding geeft tot het in vraag stellen van bedrijfsmodellen en dus ook merkstrategieën, is uiteraard een zeer goede zaak.
Hmm. Ja, ik vind het goed dat je zegt bedrijfsmodellen, hè, omdat een rebranding kan ook een soort van reactie zijn om de verpakking aan te passen, maar de kern hetzelfde te houden. Ja. En dan komen we bij die termen zoals greenwashing en pinkwashing. Zie je daar ook een evolutie in?
Wat je daar vooral ziet, is dat het publiek, of het nu tot de doelgroep behoort, ja of nee, dat niet pikt. En dat daar waar veel merken vroeger door de mand vielen, hè, dus je vervuilt en masse het milieu, maar je steunt wel een goed doel dat wat boompjes plant in een droge woestijn ergens in Afrika. Ja, dat is niet wat de publieke opinie vandaag als duurzaam onderschrijft. Hè. Ze willen dat je in alles daar inspanningen in doet, en terecht, voor ze kiezen om met een merk te interageren. Hetzelfde met diversiteit bijvoorbeeld. Hè. Bedrijven die de mond vol hebben van inclusiviteit, diversiteit, openstaan voor alles en nog wat, maar in realiteit op 100 medewerkers er eentje hebben rondlopen met een kleurtje bijvoorbeeld, of met een andere geaardheid. Ja, wij pikken dat niet meer. Hè? Als angry mob in sommige gevallen pikken we dat niet meer, maar ook gewoon te koer, publieke opinie. En het risico op greenwashing, pinkwashing, rainbowwashing en zo verder is natuurlijk heel erg groot. Hè? Je ziet die maatschappelijke tendensen. Bedrijven met diepe zakken zeggen, kom, we gooien er wat pegels tegenaan en het probleem is opgelost. Ja, nee. Hè? En je ziet ook hoe rap dat in je gezicht ontploft. Hè? We komen net uit het Europees kampioenschap voetbal, waar een merk als UEFA voor mij een gruwelijk slecht figuur geslagen heeft. Hè? Altijd ja, inclusiviteit en diversity en say no to racism en fair play en wat is het allemaal, maar een stadion in regenboogkleurtjes, ho maar, hè, dat moeten we ook weer niet willen. Hè, dat gaat dan weer een brug te ver, hè, want we willen geen politiek statement maken. Ja, dat laatste snap ik ergens, maar als er nu één merk is dat emotioneel geladen zou moeten zijn en met dat soort dingen zou moeten rekening houden, hè, als je kijkt hoe weinig, zeker profvoetballers, zich outen als Holibee bijvoorbeeld, ja, dan is dat niet de manier om dat te doen natuurlijk. En dan val je heel snel door de mand. Dan is al het andere wat je misschien wel goed doet voor die LGBTQI-community, wordt niet meer als waarachtig of authentiek ervaren.
Mm-hmm. Misschien als afsluiter, Stef. Heb je nog tips voor grote en kleine bedrijven, bepaalde regels of aandachtspunten waar dat ze rekening mee moeten houden als ze starten aan een rebranding?
Veel van de dingen zijn direct en indirect al aan bod gekomen natuurlijk in de vorige dingen die we besproken hebben. Ik denk dat de klassieke valkuilen die je moet vermijden is onder andere zeker niet dat top-down doen. Betrek uw mensen daarbij. Doe dat ook outside-in voldoende. Je kunt daar selectief in zijn, maar kies toch wel wat mensen die je bij dat proces betrekt. Al is het maar psychologisch, om mensen het gevoel te geven, ik ben betrokken geweest, ik maak deel uit van dat verhaal. Het is ook een heel goede manier om aan teambuilding te doen, hè? Rebranding. Hè? Dat is iets dat je ook nooit meer vergeet trouwens, als je daarbij betrokken bent geweest. Dus dat is een klassieker. Een andere is inderdaad, probeer, dat drukken wij bij klanten continu op het hart, hè? Probeer je eigen preferenties, je eigen biases uit te schakelen. Dat is aars moeilijk. Maar probeer preferenties qua kleur, qua lettertypes. Vertrek altijd vanuit, wat willen we vertellen, wie willen we bereiken. Hè? Dus ken uw klant en uw doelgroep voldoende, zowel intern als extern. Dat is belangrijk, communiceer daar ook over, transparant. En ik denk de belangrijkste raad die ik kan geven bij een rebranding is, laat het alsjeblieft niet gewoon een esthetisch verhaal zijn. Ik denk het domste wat je kan doen is kan zeggen, het is tijd voor een nieuw logo. Weet je, als je dat leuk vindt, opnieuw, hè, geef dan thuis de keuken een keer een nieuw kleurtje of ga een keer shoppen en koop dus iets dat je anders nooit gekocht zou hebben om een keer zot te doen. Als je in een creatieve, esthetische bui bent. Uw merk is een te belangrijke asset, een te belangrijke factor voor uw organisatie om op basis van eigen preferenties al dan niet een keer een leuk nieuw jasje. Hè. Dat is nooit een goede drijfveer. Een rebranding is het gevolg van een evolutie, luidt een momentum in, is ook geen eindpunt, hè, dat heb ik er straks ook al een paar keer herhaald. Dus zorg ervoor dat proces, dat klopt, dat je de juiste stappen neemt en dat je dus ook goed nadenkt over het strategische verhaal. Anders krijg je een holle doos, hè, of in het beste geval oude wijn in nieuwe zakken, zoals het mooie spreekwoord zegt. Vermijd dat. Hè. Zorg dat dat een coherent en authentiek verhaal is dat je vertelt. En die rebranding is een manier om dat te faciliteren en in de toekomst daar ook heel wat uit te halen.
Ja, Stef, als onze luisteraars interesse hebben in jouw verhaal of het verhaal van Pavlov of meer willen weten over rebranding, hoe kunnen ze jou vinden?
Een beetje overal eigenlijk. Bij Pavlov uiteraard, op pavlov.be. Of via onze podcast Brand Breakfast, mijn boek Brand Hacking en zo verder. Als ik dan naar mezelf kijk, gewoon op alle sociale media, ben ik gewoon @Steffer Beek, als alles goed is. Mijn boeken vind je in je favoriete boekhandel of online. En op stefferbeek.be kan je zien waar ik allemaal ga spreken, hè, nu dat de coronapandemie wat geweken is, hopelijk snel weer terug. Heel wat congressen, seminaries, workshops en dergelijke meer. Dus voilà, manieren genoeg om mij te bereiken. En anders stef@pavlov.be, een mailtje. Ja.
Stef, dankjewel. Als ik het allemaal zo hoor, dan krijg ik al heel veel goesting om opnieuw aan onze rebranding te beginnen. Maar dat gaan we niet doen.
Bel mij dan de volgende keer.
Dan gaan we u bellen.
We maken er een jaarlijkse traditie van. Ja.
Zou ik u ten stelligste afraden, ja, overigens.
Dan hebben wij een rebranding maand of zo. Ja. En dan doen wij het gewoon allemaal over.
Voilà. Annual rebranding month. Ja.
Dus, merci. Heel wat om over na te denken.
Zeer graag gedaan.
Absoluut. Ja, bedankt. En veel succes nog met alle rebrandings die dat je nog gaat begeleiden bij grote en kleine merken.
Dank je wel. En dat jullie de vruchten mogen plukken van die van jullie.
Dank u.
Dank u. Gaat lukken.
Wil je nog meer leren over rebranding? Of ben je op zoek naar praktische tips? Neem dan zeker een kijkje op onze website likeminds.be. Denk je zelf aan een boeiend topic voor Top of Mind? Stuur je idee door naar podcast@likeminds.be.
Top of Mind is een productie van LikeMinds, co-creatief contentbureau uit Mechelen. De presentatoren zijn Sam de Kok en Fabian de Smicht. De producer is Cedric Goesaert en de redacteurs zijn Lisbeth Anverbrugge en Sigrun Kukler. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. We onderzoeken dan de wereld van marketing naar kinderen en jongeren. En we zoomen in op het ethische aspect ervan. Tot dan!